Ik wil met u lezen uit Matteüs, Matteüs hoofdstuk 4. Toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. En de verzoeker kwam bij hem en zei, als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar hij antwoordde en zei, er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent, werp uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven en dat zij u op de handen zullen dragen, opdat uw voet niet misschien aan een steen stoot. En Jezus zei tegen hem, er staat eveneens geschreven, u zult de Heere uw God niet verzoeken. Opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid. En zei tegen hem, dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. En toen zei Jezus tegen hem, ga weg Satan, want er staat geschreven, de Heer uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. En toen liet de duivel hem gaan en zie, engelen kwamen en dienden hem. Tot daar. Het zijn dus twee gelijkaardige stukken. Toch is er een verschil. En dat is voor de aandachtige lezer die van woensdag niet op de Bijbelstudie was, op de bid stond, want daar heb ik het eigenlijk min of meer verklikt. Wat is het verschil tussen Matteüs en Lucas? Waar zit het verschil? Er is een verschil. En dan, ja, de zinnen en woorden zijn een beetje anders, maar er is een belangrijker verschil. Wat is het verschil tussen Matteüs en Lucas? Ik heb ze nu tamelijk kort achtereen gehad. Ja, jij wordt op Bijbelstudie. De volgorde van de verzoekingen zijn niet gelijk in Matteüs en Lucas. 2 en 3 zijn verwisseld. De meeste commentatoren gaan ervan uit dat Matteüs de historische volgorde is, omdat het elke keer staat en toen, toen. En Lucas geeft meer en dat gebeurt en dus niet een noodzakelijke chronologische volgorde. Maar ze zijn dus allebei eens over de drie verzoekingen. Maar het verschil tussen Matteüs en Lucas zit dus in de volgorde. En Matteüs is waarschijnlijk de enige die de chronologische volgorde achter elkaar zet. Dit gebeurt na de doop van Jezus. Jezus wordt gedoopt. En dan zien we dat bij die doop de Heilige Geest op hem neerdaalt. En dan staat er dat hij vol van de Heilige Geest de woestijn wordt ingeleid. Hij wordt door God geleid om in de woestijn te gaan. De doop van Jezus is voor Jezus geen afwassing van de zonde, want Jezus was zonder zonde. Dus de doop van Jezus heeft een heel andere betekenis dan het belijden van ik heb gezondigd en door het geloof in God word ik gereinigd. Nee, de doop van Jezus spreekt van de dood van Jezus. Door zijn doop laat hij zien van ik ga sterven en ik ga opstaan. En dat is ook het wezenlijke beeld van dopen, wat we volgende week gaan doen. Is van, ik ben gestorven met Christus en ik ben opgestaan. En dat is ook wat er hier door de doop van Jezus uitgedrukt wordt. Jezus sterft en staat op. Dat is de eerste verkondiging aan het volk van God, van deze is mijn zoon, hij gaat sterven en hij gaat opstaan. En dat was een belangrijke boodschap. En direct daarna komt de verzoeking. Vol van de Heilige Geest wordt Jezus in de woestijn geleid. En dan zeggen we, en we geloven dat ook, God verzoekt niet. Maar God brengt ons wel op plaatsen waar we mogelijk verzocht worden. Dus God verzoekt niet op zichzelf. Maar hij brengt u wel in situaties waar de duivel de kans krijgt, de gelegenheid krijgt, om u te verzoeken. Remember het verhaal van Job? Satan kan Job alleen maar raken als hij aan God de toestemming vraagt om te kunnen, om te mogen. En God geeft toestemming. God verzoekt zelf niet, maar God laat toe dat we verzocht worden. En dat gebeurt hier ook met Jezus. En dan zou ik zeggen van, ja, waarom? Waarom laat God dat toe? Waarom laat God toe dat we in verzoeking komen? Waarom laat God toe dat Jezus verzocht wordt? Als Jezus dan aan het kruis moet komen, zonder zonde, waarom neemt God het risico dat Jezus dan misschien toch zou gaan zondigen? Want je moet er eigenlijk van uitgaan, dat is dubbel, hè? Dat als Satan probeert om Jezus te verzoeken, dan moet hij het idee gehad hebben dat het mogelijk was. Want als het niet mogelijk was, dan ja, wat is Satan dan aan het doen? Dan is hij een toneel aan het spelen, dan speelt hij mee voor het decor te vullen. En dan is er dus eigenlijk aan heel dit verhaal wezenlijk niks. Als Jezus toch niet kon zondigen. Dus dat zit er aan de ene kant in. Want het moet theoretisch mogelijk geweest zijn dat Jezus kon zondigen. En daarom probeert Satan dat ook. Hij probeert Jezus los te maken van de verbinding met God. Want dat is de wezenlijke zonde. Loskomen van God. En dat probeert Satan de hele tijd. En hij brengt ook ons in verzoeking. In moeilijk, God zelf, verzoekt zelf niet. Hij brengt ons in plaatsen waar we kunnen verzocht worden. Opdat zijn kracht dan zichtbaar zou worden. Want kracht, zegt Paulus, wordt eerst gezien in zwakheid. Als ik zo sterk ben dat ik geen fouten kan maken, dan wordt Gods kracht niet zichtbaar, want dan ben ik zo sterk en ik heb God niet nodig. En dat is gevaarlijk. Ik heb God nodig. Ik wil met u naar Richteren 3. Richteren hoofdstuk 3. Dan zie je dat God zoiets in het Oude Testament ook al deed. Richteren 3, vanaf vers 1. Dan staat daar, dit nu zijn de volken die de Heer liet blijven om Israël door hen op de proef te stellen. Dus dit zijn de volken die de Heer liet blijven om Israël door hen op de proef te stellen. Dat wil zeggen, alle Israëlieten die niet wisten van de oorlogen met Kanaan. Alleen opdat de jongere generaties van de Israëlieten daarvan zouden weten om hun de oorlog te leren, alleen hun die er van tevoren niet van wisten. Vijf vorsten van de Filistijnen en al de Canaanieten, de Sidoniërs, de Hevieten, die in het bergland van de Libanon woonden, van de berg Baal en Hermon af tot aan Lebo Hamat. Zij waren er om Israël door hen op de proef te stellen, opdat men zou weten of zij naar de geboden van de Heer zouden luisteren die hun vaderen door de dienst van Mozes geboden had. Dus God heeft hun het beloofde land gegeven, een heleboel overwinningen gegeven, en dan laat God bewust een aantal volken over om hun op de proef te stellen. Dus het is niet zo dat God zegt van, ik geef u een leven, het overvloedige leven van Jezus en er gaat u niks gebeuren. Je gaat geen problemen hebben. Forget it, dat is niet waar. Dat is een leugenachtig evangelie. God laat met opzet situaties toe in uw leven om te zien of u gehoorzaam wil zijn. En wat wij gewoonlijk doen is, God verandert de omstandigheden. Dan gaan we bidden. God verandert de omstandigheden, want de mensen zijn tegen mij, of ik ben ziek, of ik weet niet wat er kan gebeuren in uw leven. En ze zeggen, God, verander, neem de moeilijkheden weg. Terwijl het God te doen is om mij te veranderen. Ik moet veranderd worden. Ik moet die kracht van God in mijn leven krijgen. Kracht wordt openbaar in zwakheid. En Jezus wordt dus, voor hij aan zijn echte bediening begint voor Israël, getest op zijn geloof, op zijn vertrouwen, op zijn verbinding met God. Dat is belangrijk, dat hij die verbinding met God houdt. Er wordt gezegd dat hij 40 dagen de woestijn in gegaan is en gevast heeft. Dat reflecteert een stuk terug op de 40 jaar dat Israël in de woestijn was. En het gaat ook terug op Mozes die 40 dagen op de berg heeft geweest als hij de 10 geboden heeft ontvangen. Je kunt dat in Exodus lezen, Exodus 34. Dan zie je dat ook Mozes 40 dagen bij God is. En dan staat er ook, en hij at niet. Dus ook Mozes heeft bij het instellen van het oude verbond, zoals we het dan noemen, ook 40 dagen gevast. En hier komt Jezus met aan het begin van zijn bediening en hij gaat dezelfde weg. 40 dagen vasten. En dan denk ik niet dat Satan maar na aan het eind van die 40 dagen afkomt en dan Jezus begint te verzoeken. Als je Lucas leest, dan zie je ook veel meer dat er eigenlijk meer zo'n soort constante verzoeking is. Maar dat het misschien samengebald zijn in 3 grote verzoekingen. Ik denk dat Jezus gedurende die 40 dagen regelmatig aangevallen is door Satan. Maar hier krijg je dus eigenlijk een samenballing in 3 grote verzoekingen. En dan begint hij in vers 3 de eerste slag uit te delen. Ik kan dat met deze? Ah, oké. Ik heb er bovenop met een titel gezet van de kunst van zelfverdediging, Noble Art of Self-Defense. Boksen wordt kunst van zelfverdediging genoemd. En ik denk dat dat is een stuk het beeld dat ik u wil meegeven. We moeten onszelf leren verdedigen en kunnen zien naar hoe Jezus zichzelf verdedigt. Want zijn eerste slag is een slag naar de maagstreek. Jezus heeft 40 dagen niet gegeten en er staat dat hij honger heeft. En Satan denkt, dat is een zwakte. Fysiek zwak. Want hij heeft honger. Je zou verminderen. Ik zou het geen. Allee, ik denk niet dat ik 40 dagen zonder eten krijg. Als ik een dag zonder eten ben, dan heb ik al koppijn. Dan heb ik daar al last van. Stel je voor 40 dagen. Ik kan het me eigenlijk niet voorstellen. En Satan denkt van wat? Nu moet hij toch breken. 40 dagen zonder eten. En dan zegt hij tegen Jezus van. En als jij Gods zoon bent, dan kun je de stenen die hier liggen toch veranderen in broden. Je hebt die macht om dat te doen. Satan wil eigenlijk tegen Jezus zeggen van, maar Jezus, dit is toch een onnodig lijden. Je hebt de mogelijkheid, je hebt de macht om stenen in brood te veranderen. Je hebt die macht, want God heeft die macht aan u gegeven. Waarom gebruikt je uw macht niet? En dan zou je zeggen, oh, wat is er mis mee? Hè? Want God heeft mij de gave gegeven. Waarom zou ik die gave die ik van God gekregen heb, niet gebruiken? En dan antwoordt Jezus, Deuteronomium 8, vers 3. Je ziet dat Jezus altijd teruggrijpt, elke keer, naar het woord van God. Hij gaat niet in discussie met Satan op basis van zijn gevoel, van zijn ervaring. Hij gaat eigenlijk niet in discussie met Satan. Hij geeft gewoon een antwoord vanuit Gods woord. Deuteronomium 8, vers 3. Hij verootmoedigde u. Hij liet u honger lijden en hij liet u het manna eten dat u niet kende en ook uw vaderen niet gekend hadden om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de Heer komt. Ook hier opnieuw, het gaat over Israël. En dan staat dat hij, God, liet u honger lijden. En hij heeft u het manna gegeven. Opdat je zou leren dat dat wat materieel is, dat wat fysiek is, niet het belangrijkste is, niet het echte leven is. Maar dat het woord van God dat dat leven geeft, dat dat levend maakt. Niet dat brood. Dat brood dat geeft u kracht en dat geeft u leven tijdelijk. Maar het woord van God is eeuwig brood, is eeuwig leven. En dat is belangrijk. En Jezus antwoordt dus als Satan van, Satan, kijk, ik heb honger, maar dat is niet wezenlijk. Ik wil absoluut die verbinding met God houden. En als God mij in deze situatie heeft gebracht, dan heeft God daar een bedoeling mee. Dan wil God zich daardoor openbaren. Dan ga ik niet buiten die wil van God staan met de gave van God om die gave te gebruiken voor mijn eigen belang. En dat is waar Satan probeert elke keer Jezus te brengen van gebruik uw gave voor uzelf. En Jezus zegt van ik ben niet gekomen voor mezelf, voor eigen belang. Ik ben gekomen om het volk te redden. Ik ben gekomen om er te zijn voor de ander. Ik ben gekomen om te geven. Ik ben niet gekomen om te ontvangen. En ik denk dat wij als christenen ook diezelfde houding moeten krijgen. Datzelfde leven van Christus in ons moeten hebben. Dat we beseffen, ik ben kind van God, niet om te krijgen, maar om te geven, om kanaal te zijn, om bron van levend. We zijn niet de bron om een kanaal te zijn, een fontein van levend water. Om te geven. Ik denk, als we onszelf goed bekijken en we bekijken onze gebeden, dan moet je zien wat de belangrijkste accenten in uw gebed zijn. Die gaan heel veel over ons. Over mij. God geeft mij. En je mocht een aantal dingen voor jezelf bidden. Het gebed dat Jezus aan de discipelen leerde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Perfect om dat te doen. Maar als dat de enige drijfveer van onze gebeden is, wij, dan is denk ik iets mis. Jezus zegt, ik ben gemaakt om met God te leven. Gemaakt om in gemeenschap met God te leven. Dat is waar de mens ook voor gemaakt is. Adam en Eva zijn geschapen om in gemeenschap met God te leven. En door de breuk in die gemeenschap is de mens los van God gekomen en is de mens ook aan tijd gebonden geworden. Gaat de mens sterven. Omdat die gemeenschap verbroken is. eeuwige is gemeenschap, verbondenheid met God. En de gemeente is een onze persoonlijke verbondenheid met God en ook de verbondenheid met elkaar. Wij zijn gemaakt om in gemeenschap te leven. Daarom heeft Jezus zijn gemeente ook als een lichaam gemaakt. Dat is niet alleen we horen bij elkaar, we hebben elkaar nodig. En niet nodig als ik dat nodig vind, als ik dat voel, als ik er tijd voor wil maken, als ik dat belangrijk vind. Maar nodig omdat we een lichaam zijn. Dat is niet iets waar ik zeg van, oh, van vandaag wil ik vinger zijn en morgen ben ik dat even niet. Want dan heb ik geen tijd om vinger te zijn of om oor te zijn. We leven in een maatschappij die zo individualistisch is. En die is, en daaraan zie je het verschil. God is een God die, van gemeenschap, die wil de mensen samen bindt, samen met hem en samen met elkaar. En de maatschappij preekt van, jij moet tot je recht komen, jij moet op je strepen staan, jij moet jezelf ontwikkelen, jij moet, jij, ik. Terwijl Gods plan is gemeenschap, wij. En niet ik. En Satan probeert dus Jezus te verleiden van, gebruik uw gaven om broden te maken voor ik. Voor uzelf. Hij zegt eigenlijk tegen Jezus, word dus een beetje egoïstisch. Denk aan uzelf. En Jezus pareert. Hij zegt, nee, je zult niet leven van brood alleen, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Want God zorgt, zegt Jezus. God zorgt. Ook al duurt dat soms even. Ook al moeten we soms geduld hebben. Jezus zegt in Matthäus 6, vers 33, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en de rest zal u gegeven worden. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en de rest komt. En waar zijn wij dikwijls eerst mee bezig? Met dat wat wij nodig hebben. En als we straks nog tijd hebben om te lezen en te bidden, dan zullen we dat straks nog wel doen. Als ik straks nog wat uren over heb om aan God te wijden, zal ik dat doen. Als die nog over zijn. Nadat al mijn noden vervuld zijn. Jij zegt ook eerst het koninkrijk van God. En dan pakt de duivel uit, ook met Gods woord. Hij denkt, aha, dat kan ik ook. Jezus pareert met Gods woord, maar ik ken ook Gods woord. Ik denk dat Satan de Bijbel beter kent dan ik, dan de meeste van ons. Satan kent Gods woord ook heel goed. En hij gebruikt Gods woord. En ik denk dat het dus belangrijk is, voor onszelf ook, om schrift met schrift te vergelijken. Mensen komen af met een aantal teksten, zwaaien daarmee en zeggen van, en dit is wat God wil. Want het staat in Gods woord. Het is goed om na te zien, wat is de drijfveer? Is dit de wil van God? Of is dit het gebruik van teksten, woorden van God voor mezelf? Ik denk dat is een goede toets. Waar leiden die teksten mij naartoe? Satan brengt Gods woord en hij citeert Psalm 91. Psalm 91, vers 11 en 12. Ik ga hem vanaf vers 9 lezen, dan zien we toch wel iets beter de context. Want u, Heer, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt. Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen. Want hij zal voor u zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen. Ze zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. Sorry. Stond er nog een zinnetje achter. Op felle leeuw en op adder zult u trappen, u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen. Op het einde van Marcus staat ook zoiets, dat we gif kunnen drinken en op adderen zullen lopen. En er zijn dan een aantal christenen die beweren van, oh, ik kan adderen opnemen en die kunnen mij bijten en er zal mij niks gebeuren. Want dat staat in Marcus en dat staat ook in de psalmen. En dat is niet waar. En dat is niet waar. Dat staat inderdaad in Gods woord. En dat is hetgeen dat Satan ook aan Jezus voorspeelt, van aan Jezus. Kijk, jij kunt gerust hier van het tak van de tempel springen en er zal u niks gebeuren, want God zal u bewaren. Dat heeft hij beloofd. Dus zelfs als iemand u komt beweren bij woorden vanuit Gods woord, moet u dingen toetsen. Wat is de bedoeling? Wat is de drijfveer? En Jezus heeft hier de bedoeling van Satan natuurlijk ook door en gaat hem ook pareren opnieuw. Jezus zegt hem, en dat is ook weer een woord uit Deuteronomium 6. En daar staat, u mag de Heere uw God niet op de proef stellen zoals u hem bij Massa op de proef gesteld hebt. U mag de Heere uw God niet verzoeken. God mag ons in situaties brengen waar wij verzocht kunnen worden. Maar wij hebben niet de autoriteit om God te verzoeken. Wij moeten weten wat is Gods wil voor mijn leven. En we moeten niet te snel woorden van God gaan gebruiken en wat God heeft gezegd. We trekken soms woorden zelfs niet uit uw verband, want als je Psalm 91 leest, dan is er inderdaad een heleboel beloften over bewaring. Geen onheil zal u overkomen, helemaal niks. En dan gebeurt het toch. Ik denk als Stefanus gestenigd wordt, dan was ook daar die belofte, geen onheil zal u overkomen. En nochtans wordt hij gestenigd. Als je het leven van Paulus ziet, dan zie je dat in sommige gevallen. In Damascus wordt Paulus in een mand, over de muur gezet en ontsnapt hij aan vervolging. En op andere momenten laat hij zich gevangen nemen. En het is dus niet altijd simpel om te zeggen, ah ja, maar je mag ontsnappen. In sommige gevallen ja. In sommige gevallen nee. Ik heb dat soms mij afgevraagd ook van, oh God, als je in een land zit waar christenen vervolgd worden, wat is goed om te doen? Misschien in sommige gevallen onderduiken en misschien in sommige gevallen uzelf gevangen laten nemen. Ik denk niet dat daar een... En dat is goed voor ons, daar moeten we dan niet over oordelen. Wie dat correct heeft gehandeld, omdat het ervan afhangt van hoe is mijn gemeenschap met God? Ken ik de stem van God? Ben ik, net als Jezus, vol van de Heilige Geest om te weten waar God mij naartoe leidt? Om te weten in elke specifieke situatie van en nu moet ik zo handelen? Wij hebben veel liever hè, dat alles... In regeltjes staan van in die situatie doe ik zo, en in die situatie doe ik zo, en in die situatie doe ik zo. Want dan kunnen we dat leren en dan kunnen we dat doen. En dat is wat God niet doet. God giet niet alle situaties in uw leven in regeltjes. God is niet een God van regeltjes. God is een levende God met een levend woord die flexibel is. Zoals ze tegenwoordig modern zeggen. En God wil dat ik afhankelijk ben van hem om te weten, in deze situatie moet ik dit doen. En in die situatie moet ik dat doen. En ik krijg dus niet, je krijgt dan wel grote regels van God, maar ik krijg niet voor elke situatie specifiek, nu links, dan rechts, nu vooruit en dan achteruit. Sorry, dat gaat je niet vinden in de Bijbel. Want God wil dat je die gemeenschap met hem praktiseert. God wil dat je met hem elke keer in contact zal en terug naar God gaat. En God, wat moet ik nu? Wat moet ik nu? Zou we niet de waan krijgen van ik weet het wel en ik kan het wel en ik heb het onder controle en het komt wel goed, want ik weet, ik heb mijn handleiding en ik weet waar ik naartoe moet. Ik heb mijn landkaart, ik weet waar ik naartoe moet. Het is een stuk uw handleiding en het is een stuk uw kaart. Maar je hebt die stem van de geest nodig om die kaart en die handleiding goed te begrijpen en goed te gebruiken. Je kunt die zo gemakkelijk misbruiken. Nu, dat is een beetje duiding. Als Jezus op het punt van het dak van de tempel wordt gezet, dan denkt men dat dat waarschijnlijk een zuilengang is, de zuidelijke, koninklijke zuilengang, want daarachter zou een afgrond zijn en zou dus een diepte zijn. Ik heb daar nooit geweest, ik weet dat niet, ik heb dat uit de commentaar. Dus dat zou het punt zijn waar Jezus naartoe wordt gebracht. En ik denk, die tweede slag die Satan probeert uit te delen, is een slag naar het hoofd. Ik dacht eerst hoogmoed, maar het is geen hoogmoed, het is meer iets van overmoed. Iets van, ach, ik sta in de wil van God, God heeft me hier gebracht en God heeft beloofd dat mij niks zal overkomen en ik kan gerust dit gaan doen, want er gaat mij niks gebeuren. En dat is wat Satan ook aan Jezus suggereert. Er gaat u niks gebeuren, want God moet zijn belofte nakomen. God is verplicht tegenover u. We moeten nooit dat idee hebben ook van dat God iets verplicht is tegenover mij. God komt zijn belofte na. God komt zijn belofte na. Maar dikwijls niet op de manier dat wij dat graag hebben of willen of denken, maar op zijn manier. God komt zijn belofte na. Maar het verschil is tussen ons en God, wij zijn nog heel fel gefixeerd op dit leven hier en nu. Dat leven hier en nu, dat kennen we. Daar zijn we mee vertrouwd en daar houden we aan vast. En dat is belangrijk voor ons. Met alles wat er gebeurt. En daar willen we van genieten. Ten tijd die God ons gegeven heeft. En je mocht ervan genieten, maar als dat genieten uw drijfveer wordt, dan is het een probleem. Want God is bezig met de eeuwigheid. God is niet bezig met die 60, 70, 80 jaar. God is er ook mee bezig. Maar dat is niet het belangrijkste. Er is straks een eeuwigheid. Duizenden, miljoenen jaren. En wij vinden die 70 jaar zo belangrijk. Wij vinden dat geluksmoment zo belangrijk. En we hebben zo weinig oog voor die miljoenen die straks komen. De eeuwigheid die straks is. En God wil mij nu, hier en nu vormen voor die eeuwigheid straks. Ik heb het al eens gezegd, het is straks niet de grote tafel met potjes rijstwap met gouden lepeltjes. De eeuwige vakantie, forget it. Dat is niet. Er is wel een overvloedig leven, maar we zullen ook daar taken hebben en er zal een heel leven zijn. En ik heb dat al eens gezegd, God is zo enorm creatief. Er zullen altijd nieuwe dingen te zien zijn, nieuwe dingen te beleven zijn, nieuwe taken te vervullen zijn. Want dan komt het leven terug waar God eigenlijk de mens voor gemaakt heeft. Waar Adam en Eva voor geschapen zijn. Dat wordt hersteld. En dat is waar God mee bezig is. En Satan probeert dus Jezus te verleiden tot een soort overmoed. Van, je kunt zelf. Yes, we can. En dat is waar soms Satan ons als christenen wil toe verleiden. Yes, we can. Jongen, er kan u niks gebeuren. Ga staan op het woord van God. Ik sta op de belofte. En er kan mij niks gebeuren. Ga staan in de volheid van de geest, op Gods woord. Satan probeert Jezus los te wijken van God. Het woord diabolos, of duivel, vertaald, kan vertaald worden met tweespaltmaker. Dus iemand die scheiding brengt. Het kan ook vertaald worden met indiscrediet brengen. Dus iemand die de andere partij, in deze optie God, indiscrediet wil brengen. God heeft toch zeker wel en zal zeker wel niet doen wat je verwacht dat hij gaat doen. God zal zijn woord wel niet nakomen. Maar Jezus antwoordt altijd met Gods woord. En God is trouw. En hij vraagt van ons ook geloof, vertrouwen. En dat we niet alleen maar gaan op dat wat voor ogen is. Ik wil een tekst lezen uit Johannes 20, kent u misschien wel. Dat is Thomas. Johannes 20, vers 29. En Jezus zei tegen hem, omdat u gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch geloven. Omdat je gezien hebt. En hoe dikwijls zijn wij niet bezig van, oh God, doe eens een wonder. Doe eens iets dat ik het kan zien, dat mijn geloof gesterkt wordt, dat ik het kan zien. Wat Thomas had van, Jezus, laat zien die wonden, laat zien dat jij het echt zei. En zegt hij tegen Thomas, zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven, die toch vertrouwen, zonder te zien. Durf ik God te vertrouwen, zonder te zien? Dat is wat Jezus deed. En de derde verzoeking is eigenlijk een soort poging tot uppercut. Om de tegenstander op de knieën te krijgen. Zie je, de knietjes zijn al gebogen. Als hij dan beneden valt, zit hij gelijk op de knietjes. En dat is wat Satan hier probeert. Hij probeert Jezus op de knieën te krijgen. En opnieuw komt hij met een verzoeking. En opnieuw zegt hij van kijk Jezus, heel de wereld, die is van u. Ergens herkent hij de heerschappij van Jezus. Maar dan gaat hij het heel subtiel doen en hij biedt Jezus die heerschappij aan zonder het lijden. En dan kun je je eigenlijk afvragen, van, kan Satan dat doen? Kan Satan heerschappij aanbieden? En ik wil u lezen uit Psalm 2. Psalm 2, 6 tot 8. staat, ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heer heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt, eis van mij en ik zal u de heidenvolken als uw eigendom geven. Ze gaat hier over Jezus. Hij mag eisen van God en God zal hem de heidenvolken geven. Biedt Satan hier iets aan wat hij niet heeft? Want God zegt in Psalm 2 dat hij het geeft. Dat is ja en nee. Er wordt in Johannes 14, vers 13, je moet het nu niet opzoeken, maar er staat dat hij de vorste deze wereld is. De overste van deze tijd. Dus Satan heeft inderdaad nu macht over de wereld. En waarom? Omdat wij die macht aan hem hebben gegeven. God heeft bij de schepping aan Adam de heerschappij gegeven over heel de schepping. En Adam en Eva hebben die heerschappij aan Satan gegeven. En hij kan dus die weggeven, want hij heeft ze gekregen van de mens. En daarom gaat hij ook naar Jezus en zegt van, Jezus, alsjeblieft, ik geef u de heerschappij over de wereld. En je kunt die heerschappij krijgen zonder lijden, zonder sterven. Want ik geef ze. En je krijgt ze voor niet. Het enige wat je moet doen, is knielen voor mij. Niks meer dan dat. Dat is simpel, hè? En dan moet heel dat lijden niet komen. Heel die slachtpartij op dat kruis, al dat bloed, al die pijn, al die zonde die je moet dragen, dat is allemaal niet nodig, Jezus. Allemaal niet nodig. Het kan zo, want ik geef het u zo, op een presenteerblaadje. Voor niks. Ik ben geen bloeddorstige. Hij ziet, God die wil dat je sterft, hè. Maar ik niet. Ik geef het u voor niet. Je moet niks. Je moet alleen maar knielen. Dat doet toch geen zeer, even op je knieën. Dat is geen dat Satan aan Jezus aanbiedt. En Jezus antwoordt opnieuw met een woord uit Deuteronomium. Oh, ik vind het er. Ja, toch nog. Deuteronomium 6, vers 13. U moet de Heer uw God vrezen, hem dienen en bij zijn naam zweren. Of aanbidden. Hem aanbidden. Dus opnieuw zegt Jezus van, Satan, het wat je aanbidt is leuk, is lekker. Maar het brengt mij weg van God. Het brengt mij weg van waar ik voor geschapen ben. Het leidt mij weg van mijn verbinding met God. En dan lijkt het aan de ene kant gemakkelijk, maar ik denk dat dat niet zo gemakkelijk is als dat ook zelfs aan Jezus werd voorgeschoteld. Ik denk dat dat niet zo gemakkelijk is. En ik denk dat dat voor ons ook niet zo gemakkelijk is. Satan doet ons soortgelijk aanbod eigenlijk. Van, oh, val voor mij op de knieën en ik zal ervoor zorgen dat het u goed gaat. Ik zal ervoor zorgen. En Satan kan dat ook voor een deel, hè. Maar dan moet je wel uw gemeenschap met God loslaten. En ik denk soms, en bij de voorbereiding werd ik er weer mee geconfronteerd van, ga. Hoe gemakkelijk dat we ons vangen in die dingen. Hoe vast zitten we aan onze welvaart. Dat God ons vraagt om die gemeenschap met hem te beleven. En dat Satan u nu aanbiedt van, kijk, ik geef u welvaart. En hoe gemakkelijk zitten we daar niet aan vast? En kruipt daar heel veel van onze energie, van onze tijd in? Want we mogen toch welvaart hebben. We mogen toch welvaart hebben. Maar Jezus heeft gezegd, zoek eerst het koninkrijk van God. En mij zijn gerechtigheid. En de rest zal u gegeven worden. En wat wij gewoonlijk doen, is eerst werken voor wat we menen nodig te hebben. En dan denken we aan God. Dus het is niet zo gemakkelijk. Maar Jezus zegt, van, je moet leren leven met Gods woord kennen en door de geest geleid Gods woord gebruiken. En dan zie je dat Satan die zelf heeft geprobeerd van Jezus met een aantal slagen op de knieën te krijgen, zelf min of meer in de touwen hangt. Want Jezus heeft hem verslagen en dit, heel deze verzoeking is eigenlijk al een voorbeschouwing van wat er straks op het kruis gaat gebeuren. Dat straks Jezus compleet overwinnaar is van Satan. Je krijgt Satan al een paar serieuze dreunen en hij laat Jezus dan even gerust. En ik denk, wij moeten voor een stuk leren van hoe Jezus omging met die verzoekingen. En als je het er moeilijk mee hebt, zeg dan naar Jezus kunt gaan, zeg, Heer, wees gij mijn kracht, ook in deze situatie. Waar ik het niet helder in zie, waar ik het niet direct weet. Maar God, ik wil rusten in u en wachten op u. Jezus heeft ook zelf die rust en dat wachten moeten leren. Ik wil een tekst lezen uit Hebreeën. Dan ga ik me sluiten. Hebreeën, nog die drie teksten. Hebreeën 5, vers 8. Dan staat er, hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. Hoewel hij de zoon van God was, heeft hij gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. We vinden het raar dat Jezus gehoorzaamheid moest leren, als mens, ja, uit wat hij heeft geleden. En dat is voor een stuk ook voor ons. Wij zullen gehoorzaamheid moeten leren. We hebben zo het idee van, ik ben christen geworden, ik ben wedergeboren en ik heb het allemaal en ik moet blijkbaar niks meer leren. Als Jezus gehoorzaamheid moest leren, waarom zou ik dat niet moeten leren? Waarom zou ik dan al volmaakt zijn vanaf de wedergeboorte? Ik heb het al meer gezegd, wedergeboren wil zeggen, ik ben een babytje, ik ben geboren. Ik heb handjes, ik heb voetjes, ik heb oogjes, ik heb oren. Maar ik kan niet lezen, ik kan niet schrijven, ik kan niet fietsen, ik kan niet lopen, ik kan niet kruipen. En toch heb ik al die dingen. Moet ik nog veel leren. En dat is wat we als mensen ook, we moeten nog veel leren. Word niet overmoedig van ik heb het allemaal en ik kan het allemaal en ik weet het allemaal. Ik denk dat dat een goede slag is op uw hoofd. Ga dan maar terug. Terug naar die afhankelijkheid van God. Ik wil nog een vers lezen uit Romeinen. Dat je dan ziet dat lijden dat Jezus ook heeft doorgegaan, dat dat stuk voor ons is. Romeinen 8, vers 17. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. En wij horen graag dat stuk van, wij zijn kinderen van God, wij zijn mede-erfgenamen van Christus en wij zullen delen in zijn heerlijkheid. Ja, als ik deel in het lijden. Als ik deel in het lijden van Christus. Heer, neem het lijden van mij weg. Jezus heeft in Gethsemane ook gebeden. Vader, als het uw wil is, Laat deze beker voorbij gaan. Maar uw wil geschieden. En ik denk dat als je in een moeilijke situatie, in een situatie van lijden komt, dat je kunt vragen van God. Als het uw wil is, neem dan het lijden weg. Maar uw wil wordt gedaan. Ook als dat lijden betekent. Want kracht wordt pas zichtbaar in zwakheid. En dat is wat Paulus zegt in Filippenzen 4, daar wil ik echt mee stoppen. Filippenzen 4, vers 11, en daar staat: niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En ik weet wat het is vernederd te worden. En ik weet ook wat het is overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger lijden, zowel in overvloed als in gebrek te lijden. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Paulus zegt niet, en Christus verandert alle situaties zodat ik geen lijden hoef. Hij zegt, ik kan al die situaties aan door Christus die mij kracht geeft. Delen aan het lijden om straks te delen in de heerlijkheid. En net zoals Jezus constant bezig was, van ik moet die verbinding met God bewaren, ik moet die gemeenschap met God bewaren, is dat wat wij ook moeten doen. Wij moeten die gemeenschap met God bewaren. Niet gaan staan op onze kennis, op onze gaven, maar al die dingen in afhankelijkheid van God gebruiken. Amen.